tekstwoord voor deze avond vindt u in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14, en daarvan het vierde vers. Het vierde vers op het laatste gedeelte na lees ik u dat voor. Jesaja 14, vers 4a. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op? Tot zover. We zijn geëindigd met de grote barmhartigheid Gods en zijn eenzijdige liefde, waardoor hij desniettegenstaande alle zonden en ongerechtigheden zijn volk zalig maakt van hun zonden. Dat heeft de Heere bewezen in de historie van zijn volk, door hen uit zoveel nood en dood te redden en te verlossen. We hebben ook gehoord dat de profeet daar doorheen ziet en uiteindelijk al die verlossingen als het beginsel ziet van de eeuwige verlossing, die het deel zal zijn van al Gods kinderen. En zo is het ook op aarde. Zowel als we hier het beginsel der smarten zien op de wereld onder de toren van God, zo komt ook het beginsel der verlossing openbaar, totdat het alles in volkomenheid zal zijn. En daarom mogen we wel boven schrijven het woord, het volle woord en toch zo eenvoudige woord bevrijding. Bevrijd te worden uit het Egypteland, bevrijd te mogen worden van Babel en bevrijd te mogen worden van alle drijvers. En weet je hoe het nou zo in het leven van Gods kerk hier op aarde is? Er zijn wel hoogtepunten daarin dat ze aan de rivieren van Babel zich bevinden en dat ze denken aan Jeruzalem. En nu doe ik een ogenblik op het hemelse Jeruzalem. En als zij daaraan denken, aan de bemoeienis van God in hun leven, dat ze bedroefd zijn en verslagen, de harpen hangen aan de wilgen. Want zij wonen uit van den Heere, en ze wonen hierin, in een lichaam der zonde en des doods. Dat zijn de slechtste tijden of ogenblikken niet. Dat zo duidelijk en zo helder voor de ziel die scheidslijn getrokken is, die God zelf getrokken heeft. Jacob zal alleen wonen. En dat hij het woord van de koning zo duidelijk mag zien: gij zijt niet van deze wereld, gelijkerwijs ik van deze wereld niet ben. De wereld heeft het hare lief. Daarom haat zij u, omdat gij niet van de wereld zijt. Dat lijkt zo het eerste gehoor als wij zulke weemoedige en heimweevolle getuigenissen in het woord lezen, dan lijkt dat wel, ja, een klaagzang soms. Maar, zoals ik reeds zei, het is het slechtste ogenblik en tijd niet wanneer wij dat zo mogen ervaren. Dat we uit en in deze wereld zijn en toch niet van deze wereld. Maar, weet je wat er ook afspeelt in die harten? Naarmate de ontdekking door het woord, en ik zou haar zeggen, die gangen en wegen des Heren, waarin wij met onszelf zo omvervallen. Dat op die wegen wordt ook ervaren En één troost mag ik u daarin geven, zo wordt het in de wereld nooit ervaren. In de wereld zelf. In de betekenis van die van God vervreemde wereld die in het boze ligt. Die ervaren dat zo nooit. Maar de kerk, Gods kinderen, ervaren het zo menigmaal en dat is vaak een benauwende, drukkende kwestie. En dat wel dit. Dat zij zo duidelijk waarnemen dat dat grote Babylon, wat ons in de schrift zo uitgetekend wordt, die antigoddelijke en antichristelijke macht, dat dat grote Babylon niet zo ver weg is, maar dichtbij. En wanneer dan dat leven, dat persoonlijke leven, uw leven, mijn leven, in het licht staat, dan zien wij dat niet als licht, want het lijkt alsof een grote duisternis in ons heerst, alleen maar duisternis. Wanneer dat licht van dat koninkrijk ons beschijnt, wat moeten zij dan voor het aangezicht van de Heere belijden dat nou alles wat zich in het groot om hen afspeelt, alles wat zijn wortel heeft in de aarde, in de mens, in zijn eigen hoofd en hart, dat dat bij hem woont. Al is het zo dat hij niet op gaat en op kan gaan. God houdt hem vast. In die grote waanzin van dat Babel deze wereld. Omdat ergens de leegte en de koudheid van de dood hem aangrijnt. Nochtans omdat die Heilige Geest de verborgen wortelen van het bestaan des mensen ontdekt, ziet hij dat alles wat niet uit Jeruzalem dan boven is voortkomt. Dat alles wat niet in het licht staat van dat eeuwig grote wonder. Ja, dat is eigenlijk ook Babylon. En zo ziet hij niet ver buiten de deur, maar ook in zijn eigen leven, juist in zonderheid, ziet hij met een helderheid die hij van tevoren nooit had. Ziet hij door de ontdekking des geestes in dat licht zijn hele bestaanswijze hier op aarde in het teken van de ijdelheid. En dan zal dan een mens die zomaar wat aankletst zeggen, jij of u, als jullie niet in de hemel komen, wat doen jullie nou? Wat doen jullie nou? Verkwaad. Dat zou hem toch geen troost zijn. Want hij zou zeggen of denken, man, je weet het niet. Je weet niet dat ik enkel kwaad ben. En dat bij u vergeleken, u een heilige bent. Zie je? En dat brengt in het leven vaak teweeg een onrust. Ook al zouden wij weten door het allerheiligst geloof, mijn verlosser leeft. al zouden wij met de apostel getuigen, ik weet en ben verzekerd, dat mijn pand bij de Heere weggelegd is, al zoudt ge met Petrus zeggen, in de kracht Gods bewaard te worden, tot de zaligheid, door het geloof. Zo kan toch dat netwerk van Babylon ons telke malen, ik zou zeggen bij den voortduur, een onrust aanbrengen. Net, ik zou het zo willen vergelijken, alsof je je vleugels maar niet uit kunt slaan. Net of je als een vis op het strand ligt, het water is zo dichtbij, dat bevrijdende water. Maar je bent er niet, soms lig je even in een plasje en dan gaan die kieuwen even heel snel heen en weer. Maar dan is het weer gebrek aan zuurstof en dan is het weer benauwd. En de Heer heeft gezegd dat hij alles, maar ook alles met hem zal schenken. En dat die in Christus is, die is een nieuw schepsel of een nieuwe schepping. Maar juist die tweespalt, die gespletenheid in de ervaring van ieder dag, brengt onrust. Brengt soms ook bedroefdheid wanneer we erbij bepaald worden. Brengt ook wel eens onder de leiding van Gods Heilige Geest en zijn werking heimwee. Wanneer zal ik toch hem, maar dan alleen hem, eren, prijzen en liefhebben. Want het komt ons dan voor alsof wij zoals iemand die gepantserd is, hè, een man van staal als het ware, zitten aan het lijf gegoten. Zo komt het ons dan voor alsof wij zo ingeblikt zitten in dat harnas, dat Babylonische harnas, dat Babylonische kleed wat Achan al zo mooi vond en dat hij gestolen had in Jericho. Ja. Vandaar dat wanneer de rust hier op aarde geproefd en gesmaakt wordt, dat die zondaar letterlijk en figuurlijk wel eens een zucht van verlichting slaat en zegt, het is mij goed aan deze plaats te zijn. En toen Jeremia zo mooi droomde en dat een engel die sprak goed en troostrijke woorden, dan zegt hij, en mijn slaap was mij zoet. Het kan best zijn dat je net een paar nachten heel slecht geslapen hebt en toen je sliep dat je zulke afschuwelijke dromen had, dat je naar en nog eens naar wakker werd. Kijk, en nou zou het geen strijdende kerk zijn. Het zou de kerk niet zijn hier die op reis was, als die kerk nu werkelijk deze dingen altijd kon overzien. Als we het op hun vingers uit konden tellen en zeggen, nou ja, dat weten we nou eenmaal. Het is nu eenmaal Gods wijze bedoelingen en wij zouden die weelde niet kunnen verdragen. Dat zeg je nou, maar je bent het wel met mij eens. Als je altijd in de gemeenschap des Heren deelde, dat je dan die weelde wel degelijk zou dragen. Want we zeggen wel, we zouden dan met ons borst vooruit lopen. Ja, maar dat zou dan toch weer wezen in die periode, hè, dat het van ons geweken was. Want waar de Heere met zijn genade en geest dadelijk tegenwoordig is, dan komt het niet in je op om te denken, ik heb ik gedaan. Kijk, wij hebben zulke makkelijke oplossingen vaak. En ik voelde daar vroeger ook, als ik dat op preekstoelen zo hoorde zeggen, weet je wel, van ja, nou ja, mensen. Er zat zoiets in van, je moet daar nou eenmaal maar mee verzoend wezen dat het zo is. Hè. En dat is nou eenmaal niet voor de aarde weggelegd. Want hier op aarde, daar zijn we maar dit en er zijn maar dat. Dus je hebt het hier nou niet zo breed. Dan vond ik dat altijd maar een schrale troost. Ja, dat is erg makkelijk om dat te zeggen. Dan ben je er gelijk vanaf ook. Nee, ik heb de gedachte dat als de Heere rust zal geven, zoals in het derde vers staat, dat de Heer u rust zal geven van uw smart en van uw beroering en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. En dan zien we door de historie heen het perspectief, het uitzicht op die volkomen bevrijding die het deel zal zijn van Gods kerk. Ik kan me heel goed indenken dat het dan zo verwonderd geroepen zou worden. Hoe houdt de drijver op? Hoe is het mogelijk dat die helse, boze machten, geesten, krachten, alles buiten God is erop uit tegen God? U kunt gerust stellen. Hij zegt niet wat tegen, maar die heeft alles tegen. En de enige kracht en troost is ook alleen maar zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. Maar anders is er ook niet. Dat enige, want daarbuiten is alles tegen. Daar zouden we onszelf ook nog bij in kunnen sluiten. Allemaal tegen. Daarom kun je dat niet redeneren. Je kunt niet zeggen, nou ja, mensen, maar je weet toch wel hoe het is. Want dat wordt juist vaak in de spanning, in de nood, in het onvergenoegde leven. Dat is erg onvergenoegd, maar onvergenoegd. Ik bedoel de onvergenoegdheid niet goed te praten, maar wat David zegt, of de psalmdichter, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Net alsof hij zeggen wil, mijn hart ligt in tweeën. Ik kan het niet. Ik kan niet tot die volkomenheid, die zie ik niet, hè. Om nou met de totaliteit, met mijn hele wezen, met mijn hele existentie, om geheel en al aan hem verkleefd, aan God gewijd, zijn naam, zijn eer te mogen beogen, om hem recht hartelijk en ootmoedig dank te zeggen dat hij zulke ontfermer is geweest. Kijk, dat bedoel ik met dat onvergenoegde. Verenig mijn hart. Het ligt in tweeën. Het is niet op te lossen met. Ja, mensen wisten nou eenmaal. En juist in die omstandigheden, dan is het ook pas een grote troost als de Heere ons troost en gaat zeggen, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is, namelijk in Christus. En dan is het ook een troost, als het woord levend voor je mag zijn, het is des vaders welbehagen, dat in hem al de volheid wonen zouden. Dan is het een ademhaling, niet omdat je dan zelf zo vol bent, maar omdat je een oog krijgt buiten jezelf op de Heer Jezus Christus. Ik moet je eerlijk zeggen, als je nou ziet op de drijver, en laten we daar dan ook, want in laatste instantie mogen we dat dan ook rustig zeggen op grond van het woord, laten we daar nou de duivel, de wereld, de zonde en ons eigen hart eens een ogenblik voor houden. voor die drijvers. En die of met schone verlokkende woorden of met de zweep achter ons aan zitten, welke wijze dan ook. Als we die hele zaak nou eens voor ogen stellen. En u midden in die zaak verkerende, in dat aanschouwende, van binnen en van buiten, men zou u vragen dan met het oog op wat er is, kunt u zalig worden? En je had geen tijd om nog een of andere formulering te verzinnen of te bedenken waaruit je zo half en half toch zou moeten opmaken, nee, maar dat zit wel goed. Dan heb je geen tijd voor meer. Van dat is geen afval der heiligen en als het begin goed geweest is, zal het eind. Daar heb je geen tijd meer voor, laat het zo stellen. Maar zou zo onmiddellijk, hè, midden in Babylon, hè, die vraag. Wat u zou. En je zou dan kijken op wat er dan op dat ogenblik te zien is. Te zien. Dan zou het je ontvallen. Ik zalig worden. Daar geloof ik niks van. Man, kijk toch eens. Hoe kan zo iemand nou toch zalig worden? Nou ja, maar een man schreeuwt uit. Laat maar niet over praten. Ja, dan kun je natuurlijk mooi zeggen. En zeggen, nou man, wat, je bent toch ook dit, je bent toch ook dat. Ik heb je toch wel eens anders horen praten, ja. Kan best zijn. Maar als er zo uitgeroepen wordt waar de Heere rust geeft en gegeven heeft van de smart, van de beroering, van die harde dienstbaarheid, want de duivel laat niet los, vlees en bloed geven het maar niet gewonnen. De Satan zijn kop is verpletterd, is volkomen waar, maar hij slaat er nog op los met zijn staart. En wij, de oude mens is gedood, gekruisigd, begraven en de nieuwe mens is opgestaan. En als je nou eerbied voor Gods woord hebt en je mag dat door genade toestemmen en zeggen ja, amen, ja. Ik zou haast zeggen, dan zit je ook precies in de klem ook. Want dan kun je het niet meer beredeneren. Dan zeg ik, het is volkomen waar. Er kan geen woord af van wat er allemaal staat. Maar, ik weet geen raad. Ik zie het niet. Ik mens gij uit. Nieuw. Goddelijke natuur deelachtig. Och, gerechtigheid, heiligheid. Als de woorden hoor. Ik bekijk mezelf. Dan zeg ik. Vagebond, waar durf je over te praten? Hoe durf je te noemen? Het zou best kunnen zijn dat ik iets noemde waarvan je zou zeggen ja. Dat is me niet vreemd. Deze overleggingen, deze gedachten, dit Babylon van verwarring. Dit altijd maar weer teruggestoten worden. Dat altijd maar weer met een klap, een plof in de werkelijkheid terechtkomen. Die toch eigenlijk geen werkelijkheid meer is volgens God. Want hij heeft gezegd, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien. Komende met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. Dat is 2000 jaar terug. En zo wordt de fase getekend. De laatste fase. Hij komt eraan. Even rekken nog. Maar de kerk wordt als een bruid toebereid. Als een bruidegom. En als je dat nou hoort. Wat denk je dan? Platvloerse zondaar die je bent. Ben je die verlangende bruid die versierd is voor haar bruidegom, voel je het aan alle kanten, de drijvers en de drijving. Doet een ander het niet, dan doe je het zelf wel. En te midden van dat alles staat de koning, kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Genezing, herstelling. Maar je leest ook in het woord. En nog zijn we niet bevrijd. En nog zijn we niet vrij. En nog is het nacht. Kijk, ik noem expres die contrasten. Want toch, zegt Paulus, gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak des vlees. Toch zeggen de apostelen, gij waart eertijds duisternis, maar gij zijt nu licht in hem. Valt niet te ontkennen. Maar wat is er nou waar? Als je tegen het netwerk van Babylon aankijkt, dan zeg je, ja, maar dat is geen verbeelding. Dat zie ik zelf goed genoeg. Dat ervaar ik dag aan dag. Dat is toch geen verbeelding? En van anderen zegt de duivel, dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk des geestes, dat koninkrijk van de Heer Jezus. Wat zie je daar nou van? Dat is verbeelding. De enige werkelijkheid is dat je een verloren mens bent, een zondaar, die alleen nog leeft om een beetje hier wat rond te duinen op deze aarde, maar er is totaal niks, totaal niks. Maar het zal geschieden, dan komt de troost. Over het volk waren 70 jaren gesteld, dan zouden zij wederkeren. Over ons zijn ook 70, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar gestemd. En dan keren ze weder. En het zal geschieden in die dag, als de Heer u rust geeft. Ja, dat gaf de Heer hier ook al. Maar hier stond er gelijk weer een leger onruststokers tegenover. Want de mens is maar een onruststoker. Maar wanneer de volkomen rust daar zal zijn, wanneer de Heer rust zal geven van al uw smart, die smart die uit de aarde opkomt, de smart die we in onze handen en in ons hele lichaam eigenlijk hebben, en van die beroering, dat overhoop geworpen zijn, dat overhoop liggen, dat hier als je de eerste tonen aan mag hebben, gij zijt mijn God, u zal ik loven, lijkt het wel of 5 minuten daarna er weer een van de touw om je nek aangekregen wordt. Weg, weg blijdschap, weg innerlijke verheuging. Het zal geschieden wanneer u de Heere rust geeft van uw smart en van uw beroering. En van die harde dienstbaarheid, zoals dat versje wat ik eens aanhaalde, ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. En waar het slot van is, bleef Jezus dan geen eeuwige vriend. Hoe kwam ik warm door Agors wegen? Ik ga er nooit meer heen. Dat zal geschieden als de Heer rust zal doen geven van de dienstbaarheid des duivels, der zonde en des doods. Nogmaals, zijn heerschappij, zijn recht is vernietigd door de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft een kleine tijd en is met grote grimmigheid vervuld. Daarbij zoekt hij altijd het aanknopingspunt in die gevallen mens, in die zondaar, in die mens die hoe hoog ook door de genade opgericht, telkens weer openbaar komt als een mens, een zondaar, zodat een koning wiens ziel door de Heere liefelijk omhelst is, kort daarna alle schatten en geheimen aan een gezantschap van Babel laat zien, die hem kan feliciteren met zijn wonderbaarlijke genezing. Je kunt het niet begrijpen als je niet de praktijk van het leven kent, dan zou je zeggen, nou, dat geloof ik niet. Dat kan nooit. Is dat Hiskia? Is dat diezelfde man die daar aan het pleintje van die Babyloniërs meeloopt en trots alles laat zien uit de schatkamers? Moet hij daar die mensen in mengen, die vijanden Gods? Van een dienstbaarheid, hè? Zonder dat we het zelf beseffen. Dat is het ergste vaak, dat we het geen eens beseffen. Dat we denken dat het goed is. Toch dienstbaar. Maar wanneer de Heer rust zal geven, wanneer al die meesters, die heren, op zullen moeten houden, dan zult ge een spreuk in uw mond opnemen tegen de aanvoerder van dat helse leger. En ge zult zeggen, hoe houdt de drijver op? Met andere woorden, wat is die totaal en dan ook totaal weggevaagd? Welke almachtige godskracht is het dan die Babel als een steen in de zee legt, zodat ze uit het gezicht en uit de heugenis zelfs zal verdwijnen, omdat God haar verdwijnt, doet verdwijnen. En uit zijn nieuwe schepping uit zal vallen voor eeuwig. Je kunt toch indenken dat de mens, de verloste, dan toch even blij zal zijn. Dat er geen gespletenheid, geen netwerk van Babel meer is. Dat hij van zichzelf en van al het andere verlost is, om God dan eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die bevrijding, die zal zo onuitsprekelijk groot zijn, dat ik me bewust ben, daar kan ik nog niet dat van laten zien. Het enige waaruit ik wat ik zeg, mag zeggen is dit, dat je hier op aarde bij ogenblikken wel eens die vrijheid proeven en smaken mag. Alsof er 1000 ponden van je weggenomen worden. En dat je zegt, waar maak ik me toch eigenlijk druk over? Wat doe ik dan? Wat zijt gij toch onrustig in uw mond? Berust toch in zijn welbehagen, want uw heilzon is al reeds aan het dagen. Wat is het toch allemaal? Nog enkele schreden. En de staf dergene die u dreef, die wordt aan stukken geslagen. En God zal al en in alle zijn. Kijk, en als ik daar iets van mag kennisgeven, dat wonderlijke van die bevrijdingen, met het oog op die zalig maakte, dat hij nou alles, maar ook alles in orde gemaakt heeft, voor zulke eden. Dan moet die drijver ook een ogenblik ophouden. Dan moet de duivel, de zonde en de wereld ook eens zwijgen. En dan denk je, hè, gelukkig. Maar eer je er erg in hebt, zit die weer op je nek. Of ben je zelf weer je eigen aan het afmatten. Ja. Je hoeft soms helemaal niet te vragen aan een zondaar. Want je leert elkaar een beetje kennen zonder woorden. Maar wist je wel dat soms dan kijk je elkaar aan als medebroeders. En ja, die man, wat kijkt die broeder toch somber uit. Nou, je vraagt dan niet, scheelt er wat aan, meestal niet. Maar kan dat boek soms voor je openvallen dat je zegt, ja joh. Jouw kwaal ken ik ook. Ik weet het wel, ja. Ik weet er wel welke ziekte dat jij leidt. De geestelijke ziekte. Ik kan er niet uitkomen. Je kan er niet boven komen. Je kan er ook niet onder komen. Ja. En dan voel je aan, dan zijn mensenwoorden ontoereikend. Je kunt elkaar wel eens wat zeggen, maar God is het die de ellendige troost en de gedrukte het juk van het kinderbakken oplicht. En dan ben ik al blij als ik zulke medebroeder weer eens een glimlach zie. En ik denk, ja, de Heere zal zijn gevangenen nooit vergeten, nog begeven. Ik denk, wat zal jij ook blij zijn, als je toch eenmaal moet getuigen, hoe houdt de drijver om van jezelf en van alles verlost te mogen leven. Ja, dan denk ik wel eens, als jij of ik dat op dit ogenblik in de dadelijkheid zouden zien wat dat betekent, nou, dan zouden we met een schreeuw van blijdschap de geest. Maar ook dat kunnen we nog niet. Nee, we kunnen het niet zien. Maar geliefde, gedenk, het zal geschieden. De stem van de drijver houdt op. Want toen de Satan de Heer Jezus eerst in de woestijn, in de engte, probeerde te drijven, toen heeft Jezus tegen die drijver, die hem geen ogenblik rust gunde, gezegd, getriumfeerd met het woord, er staat geschreven. En toen de Satan dacht, nou is het afgelopen, nou heb ik hem in de uiterste engte gedreven, toen werd op dat ogenblik werd precies de beslissende slag uitgevochten. En de Satan verloor het. En dat is nou de garantie. Dat is de zekerheid. Dat die koning die overwonnen heeft over die drijver. En over alle andere drijvers die er zijn. Want de Heer Jezus is alleen de vergaderaar van zijn schapen. Maar voor de rest kun je alles als drijvers kwalificeren. Drijvers. Op de preekstoel en eronder. Drijvers. Hup, slaat erop. De een zus en de ander zo. Maar het is meer om de onrust te vermenigvuldigen dan om de rust te genieten. Dan om drijvers. Maar weet dit, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Kortstondig ongeneugd. Het kan wel eens zwaar schijnen. Het kan wel eens zwaar zijn voor je. Je kan wel eens zeggen, zou het dan nooit, nooit anders worden? Ja, we zijn erbij, dat weet ik. Al hebben ze het mij nooit verteld. Die door de Heere krachtdadig door zijn woord en geest getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat ik op sommige momenten wel zou kunnen raden wat ze denken. Zou het dan nooit anders worden met die ellendeling? Zal die dan nooit eens ophouden? En dat tot het einde toe maar doorvechten? Dan zie je dan een gezicht. Waarschijnlijk eens, kijk je er en zie het, ja. Ja joh, jij of jij, ja. Ja, wat zou je blij zijn, hè? Wat zou je een spreuk opnemen? Je zou zeggen, dat heeft nooit kunnen denken dat daar nog eens een eind aan kwam. Want dan zullen we eerst recht ten volle beseffen wat nou rust is en wat vrede is. Want nu geldt vaak zelfs desnachts rust zijn hart niet. In het lachen heeft het hart nog bitterheid en smart vaak. Daar hoef je niet over te praten natuurlijk, zeker niet. Ik doe het alleen maar om uit de begeerte om iets te noemen waaruit je moed zou mogen krijgen en zeggen, hé, ik wandel niet op een vreemde weg, maar op de kerkweg, de weg van Gods kerk, door bezaaide en onbezaaide wegen, door woestijnen waar hij beken doet uitbreken in die wildernis. Je zult de spreuk opnemen. Hoe houdt de drijver op? En dat een familielid dat zei, weet je wel, ik heb meer dan eens verteld, ik vind het een prachtig verhaal. Zo jong nog en dan al zo dodelijk ziek. En dat hij ook zei, lachend, was hij bijna weg. Hij zegt, ik ben veel te blij dat ik het rook op mag verlaten. Hij vroeg zich op zijn bosje en ik heb hem er nooit onder kunnen krijgen. Maar nou gaat hij eraan. Nou gaat hij er. Hij had er vermaak in dat hij dacht, nog een paar stuiptrekkingen, dan moet ik het opgeven. Dan is het afgelopen. Kijk, dat is groot, hè. En misschien durf je dat niet te zeggen, dat hoef je ook niet na te apen. Ik niet en u niet. Dat is helemaal niet nodig dat je dat zo probeert na te doen. Want de Heer kan dat in een ogenblik geven. Dat je ook van harte verblijd wordt en zegt, ja, het zal toch niet eeuwig duren. Maar er komt een ogenblik, Heer, dat ik alleen van u ben. En alleen voor u zal leven. En alleen uw naam groot maken. Dus dat doosje dat we op aarde zijn, moeten we in die weg verder. En de Heere kan de een meer geven hier op aarde reeds van die grote rust. Ja, je hebt mensen, je hebt er zelfs hier op aarde de gevallen van mensen die nadat de Heere ze begenadigde, dat ze zijn gaan zingen en die zijn blijven zingen tot eind van hun leven toe. Ja, dan denk ik aan de schoonmoeder van mijn grootvader. Hij wist niet dat het de schoonmoeder worden zou. Maar het was een christin en hij zou ze eens op gaan zoeken. En nu hoorde dat mensen die praten over de Heere, over zijn goede tierenheid en over zijn geliefde. En hij zat zijn genade te ergeren, betrekkelijk een jonge dominee van de gereformeerde gemeente. En hij had een goede, systematische weg, hoor. De eerste tijd, je hoefde niet zomaar wat te vertellen, want je moest op goede gronden aan kunnen tonen, anders dan heerlijk waar. En dat mens die zat daar te praten, en hij dacht bij zijn eigen, heb je weer zoiets? Ik hoorde liever eens wat anders. Niks ook ernstig gewaarschuwd, en in zijn gebed ging hij er zo van langs tegen dat mens, wat dat zijn zou. Om zo te sterven en zo God te ontmoeten. Met een ingebeelde hemel. Maar zij veranderde niet. Ze nam vriendelijk afscheid. En hij zei tegen zijn ouderling. Nou, Trompie, die zijn we kwijt, hoor. Die zien we nooit meer. Maar zondag zat ze weer net zo ver genoeg tot de plaats in de kerk. Met een lach op het gezicht. En toen die nacht. Toen kreeg mijn grootvader een benauwd. Oh, wat kreeg hij benauwd, en 's morgens vroeg. De Heere maakte hem bekend dat hij er wel goed naast was. En 's morgens vroeg is hij er al naartoe gegaan. Ze zegt, ja, zo en zo had ik gedacht. Ik zag je gisteren in de kerk. Ja, ze zegt, ik dacht bij mij in de kerk krijg je me niet uit, hoor. En ik had ook geen zin om te praten. Ik denk, dat zal de Heere wel in orde maken. Jochie, want dat had ik toch niet voor mekaar gekregen. Maar ze had er niet tap van. Niet tap. Ze ging aan de praat over die eeuwige liefde Gods die zich aan haar geopenbaard had. Zondares. Dat was geen stukken vrouw, weet je wel, van op dat. Nee, dat niet. Nou ja, het mensje, dat is zo gebleven tot aan de dood toe. Elke week. Als de boodschappenman, dat was toen mijn vader aan de deur kwam, ander aan de trap. Hoe gaat het, vrouw Boomgaarts? Hoe dichter ik nader het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar de eeuwige woning, het huis van mijn koning, naast vaders paleis. Hoe bleef het? Nou, dan ben je bevoorrecht eigenlijk. Dan ben je bevoorrecht. En in dat geloof is ze ook gestorven en heen gegaan. En ze werd door God gehoord en verhoord. In de blijdschap zei ze, dat kan. En daar moet je niet boos om wezen, want we zijn nog stikjaloers op elkaar ook. Dat moet je niet wezen. Maar je moet maar zo denken, voor degene die er het meeste van krijgt hier op aarde, en voor wie er het minste van krijgt, geldt. Dat ze deze spreuk zullen opheffen. Hoe houdt de drijver op? Dat geldt voor beide, jouw mensen. Ik hoop dat wij
allemaal, hoofd voor hoofd. En denk erom dat die drijver, die heeft er ontzaggelijk vele. Met zijn zweep en ook met zijn verlokkingen in de eeuwige rampzaligheid getrokken. En dat is ook naar de eeuwige raad Gods. Maar ik hoop dat wij allemaal des vogelvangers net mogen ontkomen. De loze strik tot ons verderf gezet. En dan weten we natuurlijk elkaar niet meer. Ik denk dat we daar elkaar niet meer kennen. Maar als we elkaar nog zouden kennen, zouden we elkaar met een blik van verstandhouding aankijken en zeggen, weet je nog toen? Toen stond jij wat te schutteren over de drijver op. Wat wist je er ook nog weinig van. Hè? Maar nu. Nu verheugd van zorg ontslagen. Alleen hem roemen die ons blijdschap geeft. Ach, daar is alles hier op aarde, hoe groot ook, toch slechts stukswerk. Door een spiegel in een duistere reden, een kennen ten teken. Maar wees goedsmoeds. Eerlijk, dat moet ik er altijd bij zeggen, van Gods wegen. Wees niet al te verzaagd en wees niet al te ontroerd. Want de drijver is zo in zijn schik, als hij u bij de pakken ziet neerzitten. En dat u oren weet te stoppen voor de boodschap van het heilige evangelie. Dan denkt hij al, ik heb u. Maar hij vergist zich in het eeuwig welbehagen van God. Maar hij doet er een groot plezier mee. Een groot plezier mee. Als je erg veel over hem praat, en erg veel voor hem buigt. Daarom moet ik het zeggen, hebt goede moed. Hij heeft de wereld en de drijvers overwonnen. Hij heeft ook u overwonnen. En na een kleine tijd zal hij komen en niet achterblijven. Dan zal hij die drijfjacht beëindigen. Volmaakt en volkomen. En dan zullen we gewis met deze spreuk opheffen. Hoe houdt de drijver op? Amen.